Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Geen ruimte voor een schot, wel voor een paas. Jansen. Wim Jansen buitenop, goed. Oh, en een goal! Een goal van Wim Jansen. Onthoudt u de naam. Wim Jansen van Feyenoord in de zesde minuut.
Ja, we beginnen deze AD Voetbal Podcast iets anders dan je van ons gewend bent. Maar een van de voetbaliconen die wij hebben is overleden. Wim Jansen is niet meer, 75 werd hij. En we gaan praten onder andere over Wim Jansen, maar ook nog over actueel voetbalnieuws met Mikkel Schouka vandaag. Mikkel, het was toch wel verrassend dat hij zo snel overleed. We wisten dat hij last had van dementie, was het, hè? Waar hij last van had.
Ja.
Maar dit is wel heel rap gegaan dan.
Ja, die signalen had ik ook niet ontvangen. Het was natuurlijk wel zo, er was een boekpresentatie geweest nog niet zo lang geleden. En toen openbaarde zich inderdaad het feit dat hij Alzheimer heeft, dus aan dementie leidt. En dat het natuurlijk bergafwaarts gaat, want dat gaat zo met die ziekte. Hè? Dat wordt niet beter, maar slechter. Maar dat hij er nu niet meer is. En ik neem dan even gemakshalve aan dat ook met Alzheimer te maken heeft. Dat is wel heel snel gegaan, omdat... als je toch vaak ziet dat mensen daar wel heel lang nog mee leven en dan steeds verder aftaken. Misschien is hem dat dan nog bespaard gebleven om er maar een kleine positieve tint aan te geven. Maar het is sneller gegaan dan ik had verwacht. Maar goed, ik zit ook niet in de familie of in het omveld van hem. Dus die signalen waren ook moeilijk op te vangen. Maar bijvoorbeeld ook, ik sprak Willem van Hanegem, die zei dat hij met zijn zoon had gesproken. Dat er nog een soort van theatervoorstelling op het programma stond. En ja. Hij zei toen, is er nooit tegen mij gezegd van joh. Ja, we moeten snel zijn, want met mijn vader gaat het niet goed of iets dergelijks. Dus die zei, het kwam voor mij ook onverwachts. Maar ik las dat Jan Boskamp bijvoorbeeld rond het weekend al afscheid had genomen. Dus het is wel heel snel heel slecht gegaan, blijkbaar.
Ja, het is een Feyenoorder, maar hij heeft ook bij Ajax gespeeld. Maar, ja. Maar mensen zien hem, dat zie je ook in alles, echt als een Feyenoorder, hè?
Ja, dat klopt. Dat komt natuurlijk omdat hij is opgegroeid in die Bloklandstraat waar Koen Molijn vandaan kwam en waar Jan Boskamp om de hoek woonde. En als klein jongetje bij Feyenoord binnengekomen en op je tiende mocht je pas lid worden. Hij wilde dat op zijn achtste al hele jeugdopleiding doorlopen. Ja, en toen natuurlijk in het grote Feyenoord terechtgekomen. Europa Cup gewonnen, UEFA Cup gewonnen, Nederlands elftal terechtgekomen, 2 WK-finales gespeeld. Dus zijn grootste successen heeft hij bij Feyenoord geboekt, zeker als speler. Hij heeft bij Ajax maar kort gespeeld zonder echt succes. En ook volgens mij was het in Amerika,
ja.
waar die even heeft gespeeld. Maar goed, het voetbal stelde toen natuurlijk ook in Amerika niet zoveel voor. Dus ja, als voetballer was het vooral Feyenoord. En daarna heeft hij als trainer natuurlijk alle functies gehad bij Feyenoord. Jeugdtrainer, technisch directeur, hoofdtrainer. Hij heeft ook nog wel andere functies gehad. En eigenlijk is alleen Celtic ook succesvol geweest.
Mm-hmm.
Maar ook wat avonturen bij Lokeren kan ik herinneren. En wat Japanse clubs nog meegegaan met Benakker naar Saoedi-Arabië. Om daar als assistent bondscoach te zijn. Maar bij Feyenoord is hem eigenlijk alles gelukt. Dus als speler is het hem gelukt om veel prijzen te winnen. Als trainer is het hem gelukt om prijzen te winnen. Niet de landstitel, die pakte hij als technisch directeur toen Van Hanegem hoofdtrainer was. Ja, later heeft hij zich een beetje over de jeugdopleiding gebogen. En is hij vooral uit beeld gebleven, want dat kleeft natuurlijk ook erg aan.
Ja, hoe vaak heb jij een interviewverzoek ingediend bij Wim Jansen om met hem te kunnen praten over voetbal en Feyenoord?
Nou, dat was natuurlijk eigenlijk vrijwel kansloos. Ik ben ooit bij het Rotterdams Dagblad begonnen, daar had hij een column, korte tijd. Maar dat was eigenlijk al, hij heeft natuurlijk wel een visie, alleen Willem zijn karakter is dat hij het helemaal precies wil hebben. Dus zo'n column, ja, dat moet op een gegeven moment ook de deur uit. Dus ik kan me herinneren dat mijn collega's die daarmee bezig waren, ja, dat die hadden bloed, zweet en tranen om de juiste column eruit te krijgen. Dus toen liet hij nog wel eens wat van zich horen. Later heb ik hem een enkele keer gesproken, waarbij ik me afvraag of hij zich dat ooit zou kunnen herinneren. Maar interviews gaf hij zelden of nooit. Ik kan me herinneren, Jan-Dirk Stouten in de regio Rotterdam, dat hij een interview in een lunchbreak had samen met zijn zoon nog niet zo heel lang geleden.
Rondom het boek was dat, hè? Met het boek was dat.
Ja, klopt. Dan moest er natuurlijk een beetje publiciteit aan vastzitten. Dus, ik heb bijvoorbeeld een magazine gezien van Feyenoorder, de supportersvereniging De Feyenoorder. Ja, daar stond dan ook een interview met hem in met hele korte staccato antwoorden. En er stond ook nog bij met dank aan de hulp van zijn kinderen. Dus ja, dan kun je er een beetje van uitgaan dat die misschien de antwoorden wel hebben geformuleerd nadat ze met hem op de bank hebben gezeten. Maar echt uitgebreid ingaan op heel veel dingen heeft hij volgens mij niet of nauwelijks gedaan. Hij heeft alleen, kan ik me herinneren, in de Telegraaf een serie gemaakt met Johan Cruijff over de staat van het voetbal.
Ja.
En dat is dan wel blijven hangen. Verder is hij uit die generatie eigenlijk de minst naar buiten tredende geweest. Hè? Want ja, ook Rob Rensbrink en zo was geen praten. Maar goed, als je die opbelde, stond je wel half uur later met hem in de tuin een interview te maken. De jongens als Zuurbier en zo waren misschien geen mensen met een grote visie op voetbalgebied. Maar je kon overal terecht. Maar eigenlijk is Wim Jansen daarvan de meest mysterieuze gebleven. Omdat hij zich toch wel zoveel mogelijk uit de publiciteit haalde. En zelf zei hij ervan, ja, als je serieus bent, ben je blijkbaar saai? Het zei zo.
Nou ja, ik moest wel. Ik vond de tweet van Robin van Persie heel mooi. Die zei dat Wim Jansen alles bijhield in schriftjes. En daar maakte alle aantekeningen in over voetbal. En op een gegeven moment heeft hij van Persie ook een tijd geleden 20 velletjes of wat velletjes gegeven met allemaal aantekeningen en dingen. En dat is ook wel echt, zeg maar, iemand. Hij deed het op het schrift allemaal.
Ja, dat klopt, want ik heb dat boek ook van hem gelezen, Het Meesterbrein. En ja, daar staat het eigenlijk in. Een plastic tas vol met velletjes en daarin zijn visie. En ja, dit is mijn visie. En, ja,
dat heeft Jurie van de Buske moeten ontrafelen eigenlijk helemaal. Heeft hij knap gedaan.
Ja, dat is eigenlijk een kwestie van ontrafelen. Het past ook wel een beetje bij die generatie natuurlijk. Hè. Zo werden destijds ook contracten opgesteld. Ja. Hè, een bierveeltje handtekening eronder. En je lag voor 3 jaar vast. Maar zo heeft volgens mij Jansen het ook altijd gedaan. Het is zonde dat als echt blijkt dat hij een fenomenale visie had op het voetbal. Ja, dat hij dat heel weinig naar buiten heeft gebracht. Omdat, ja, daar had natuurlijk iedereen van kunnen genieten. Hij heeft dat in een kleine kring gedaan. Ik heb wel altijd begrepen dat de jeugdtrainers bij Feyenoord, die zich daarvoor interesseerden, dat die bij hem aan konden kloppen. Maar dat moest dan uit die jongens zelf komen. Nou, er zijn er natuurlijk altijd wel een paar die dat wel hebben gedaan. En een hoop ook niet. Maar ja, goed. Als staat van dienst als speler was groots. En als jeugdtrainer heeft hij in ieder geval hier en daar wel de naam dat hij fenomenaal was. Ja. Maar we hebben hem natuurlijk eigenlijk maar heel weinig gezien. Hè? Als trainer kort. En ja, daarna is hij toch weer snel in de anonimiteit verdwenen.
Wat is dat, hè? Wat maakt het dat mensen liever die anonimiteit opzoeken? Dat past er niet bij zijn karakter, dat die voetbalwereld?
Ja, nou, dat denk ik wel. Omdat ja, als je alles van hem leest, dan zie je toch wel ja, dat hij er gewoon niet zo gek op was. Dat het een familieman was die erg gaf om zijn vrouw en zijn kinderen. Dat die het maar goed hadden. En interviews, ja, dat boeide hem niet zo.
Het had wel veel met voetbal, voor de duidelijkheid. Hè? Het ging hem vooral om de media aandacht.
Dat klopt, ja. Enorm voetbal. De keren dat je hem kon spreken was bijvoorbeeld, ik kan me herinneren, Koen Moulijn was overleden. Volgens mij was er een nieuwjaarsreceptie bij Feyenoord toen. Ja, dan kon je hem wel even aanschieten. Maar ook dan, weet je wel, dan kwam je bij Wim Jansen aan en dan wilde hij exact weten waar je van was. En ik geloof dat de Radio Rijnmond voor me was geweest. Die hadden dan de verkeerde snaar geraakt iets eerder. Ja, die hoefde niet aan te sluiten. En ik kon toen wel wat vragen. Een andere keer was dat misschien ook weer zo dat het AD hem niet was bevallen. En dan was het ook moeilijk om hem wat te vragen. En die keren dat hij wel met je sprak, zei hij eigenlijk, en het waren spaarzame keren hoor. Maar zei hij eigenlijk altijd, het is niet voor de krant toch? Of dit weet je wel, allemaal, dat ga je toch niet opschrijven? Of,
bijna achterdochtig hè? Bijna een soort van angst.
Ja, zo zijn er meer hoor in de voetballerij. Maar wat mij vooral in die generatie juist opviel, en daar heb ik ze bijna allemaal wel voor geïnterviewd, die jongens die de finale van 74 hebben gespeeld, met recent Wim Rijsbergen nog die 70 was geworden. Er is er toen nooit één bij geweest die zei, joh, laat de tekst even lezen, zoals dat zo gebruikelijk is in het hedendaagse voetbal. Of ik heb nou wel van alles verteld, maar wat ga je er precies van maken? Totaal nooit gehoord. Als ze het na afloop hebben gelezen, is al een vraag. Want ik weet ook dat heel veel, ja, die hebben het ook het eindresultaat nooit meer gelezen. Dus Johnny Reps en Willem van Hanegems van deze tijd. Maar bij Wim Jansen was dat anders. Ik kan me wel één keer herinneren, dat vond ik wel een mooie anekdote. Dat hij het had over de druk van het voetbal en dat de mensen die zich erover bogen dachten dat ze er verstand van hadden. En daar kon ik me wel iets bij voorstellen, want je hebt natuurlijk een wildgroei aan mensen die nog nooit een bal hebben geschopt, maar die wel, menen wel te weten hoe het in het topvoetbal werkt. En ja, daar had hij volgens mij wel een hekel aan. En toen zei hij, ja, strafschop nemen. Iedereen kan een strafschop nemen natuurlijk, want ja, hij zegt, als jij op een veldje achter staat, schiet een bal erin, dat kunnen 90% van de mensen, zal er een keer niet ingaan, een keer wel. Maar hij zei, als je nou deze twee stoelen ziet, wees die twee stoelen aan en je legt er een plank tussen. Hij zei, kan jij dan over die plank lopen? Nou ja, dat was een halve meter boven de grond of misschien een meter. Dus ik zei, ja, dat lukt mij wel, ik loop over die plank. Toen zei hij, en als we dezezelfde stoelen 7 meter boven de grond zetten, lukt het je dan nog? Toen zei ik, nee, dan lukt het me niet. Toen zei ik, nou, dat is nou precies het verschil tussen een strafschop nemen in een WK-finale of in een halve finale of in een Europacup-wedstrijd of op een veldje achter met je vrienden. Even een strafschopje nemen. Hij zei, dit is dezelfde handeling, exact dezelfde handeling. Alleen de druk die erbij komt, ja, die doet je verlammen vaak. En die anekdote heb ik altijd wel onthouden. Maar veel meer hebben we er ook niet van op kunnen tikken, ook op kunnen pikken. Omdat hij toch dacht van ja, dat blijft toch. Ja, de bijnaam was ook Willem de Zwijger, hè, of Stille Willem. Dat hij dat toch graag voor zichzelf hield.
Ja, het was wel een man die. Ja, Boskamp is een boezemvriend van hem, hè, volgens mij. Die konden volgens mij, als je die samenzet, kunnen die praten over voetbal en die stoppen niet meer, hè?
Ja, dat klopt. Als je toen alles nog open was, in de brasserie van Feyenoord binnenliep, zat daar vaak Gerard Meijer, Jan Boskamp, Wim Jansen. Maar ook puur voor zichzelf. En ook zoals ze allemaal zijn, zeg maar. Gerard Meijer zegt vriendelijk gedag, Wim Jansen knikt. En Jan Boskamp roept ha en roept je naam. Dan vaak verkeerd uitgesproken, maar zo is Jan natuurlijk.
Ja,
ja, drie verschillende karakters, maar...
Word je Mikkel Schouda genoemd door Jan Boskamp dan?
Nico, volgens mij.
Nico, oké. Okay,
Nico, ja. Wat vind jij dan, Jon Nico? Ja. Zei die dan. Maar die mensen die eens in de zoveel tijd spraken ze af, Rinus Israël erbij. En dan over voetbal praten. Maar de andere figuren natuurlijk. Jan Boskamp overal zijn meninggevend. Rinus Israël, ja, bel hem vandaag op. Over een half uur zit je bij hem. Dan kan je over alles praten, over zijn carrière. En Wim Jansen, moeilijk benaderbaar. Maar goed, iedereen moet doen natuurlijk waar hij zichzelf prettig bij voelt.
Er is een Van Hanegem tribune. Er zijn genoeg dingen rondom Feyenoord waarbij mensen geëerd worden. Dat is een Koen Moulijn beeld. Wat is een mooi eerbetoon aan de carrière van Wim Jansen?
Nou, als je het aan hem zelf vraagt, denk ik niet. Want,
nee?
Ik ben vandaag natuurlijk wat terug gaan lezen. Oude magazines, oude interviews, voor zover ze er waren. Boeken waarin mensen wat over hem zeiden. Maar hij voelt zich daar heel ongemakkelijk bij. Dus van hem hoeft het niet, hè, de Wim Jansen tribune. Maar ja, Feyenoord ontkomt er natuurlijk niet aan om iets met hem te doen. Kijk, Moulijn heeft een standbeeld van Hanegem. Is nog in leven uiteraard. Gelukkig. En die heeft een tribune naar zich vernoemd gekregen. Maar ja, Wim Jansen, daar moet natuurlijk iets voor gebeuren.
Ja.
Want dit is natuurlijk in de geschiedenis van Feyenoord. Ja, alles wat hij als speler heeft gewonnen, heeft gepresteerd. En daarna ook als trainer, als technisch directeur. Daar ontkom je niet aan. Veel groter zullen ze niet meer worden. Dus daar moeten ze wel iets mee doen. Ik zou niet zo snel weten wat ze daar precies...
Ik dacht misschien het jeugdcomplex. Omdat hij toch de laatste jaren veel daar heeft geacteerd. En als voetbaldier.
Ja, nou ja, dat paste volgens mij wel het beste bij. Maar was er graag bij die allerjongste jeugd. Alleen ja, volgens mij is dat naar Van Bronckhorst genoemd.
Ja.
Dus ja, dan zou je weer moeten zeggen, kijk, Van Bronckhorst is de allereerste die zou zeggen, lever het maar in. Maar zo kan het natuurlijk ook niet gaan. Je kunt natuurlijk niet zeggen, we vernoemen het naar de ene topspeler van vroeger.
Ah, maar Feyenoord heeft binnenkort toch een nieuw stadion, dan kunnen ze toch daar wel een tribune naar vernoemen?
Nou ja, kijk, een nieuw stadion zal er niet snel komen, maar je moet wel, je moet iets verzinnen, ja. Natuurlijk, om deze man het eerbetoon te geven wat hij wil. En ik denk dat hij het misschien zelf niet wil, maar goed, zijn familie, zijn vrouw, kinderen, daar zou het natuurlijk wel mooi bij passen. Al is die generatie, maar dat hebben we al vaker gezegd, is er ook niet zo naar op zoek. Hè?
Nee,
dus Willem van Hanegem kreeg toen die tribune, maar ik had nou niet het idee dat hij juichend over het veld rende, want er was een tribune naar hem vernoemd. Helemaal niet zelfs.
Nee, dat is waar. We hebben het over Feyenoord. Laten we even het stapje maken van Wim Jansen naar Feyenoord. Zou Wim Jansen blij zijn met Jorrit Hendricks op het middenveld bij Feyenoord, denk je?
Dat denk ik in... Nou ja, daar ga ik eigenlijk over twijfelen. Omdat Wim Jansen natuurlijk ook een type was wat zich weg kon cijferen. Dat is Jorrit Hendricks eigenlijk ook. Hè. Jij doet hem natuurlijk op dat het zo goed als rond is. Hij zit in Dubai, begreep ik, met Spartak Moskou. Maar de bedoeling is dat hij zo snel mogelijk naar Rotterdam komt om daar zijn contract te ondertekenen. En dan gaan ze hem eerst huren en dan met een optie tot koop. Dus als het bevalt, kan je samen verder gaan. Bevalt het niet, dan ga je er vanaf. Dus dat maakt het risico wel wat kleiner. Ik schreef van de week een verhaal. Het is natuurlijk niet... Het geeft niet de excitement, zeg maar, die je hebt als je de namen Bazour en Veerman hoort. Veerman in de Kuip, dan denk je toch, ja. Technische speler, dat gaat wat worden. Bazour ligt een beetje anders, natuurlijk een moeilijke jongen, maar ook zijn kwaliteit in de Kuip, dat zou wel wat zijn. Ja, bij Hendricks heb je dat natuurlijk helemaal niet, met alle respect. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als Feyenoord zijnde, met alles wat nog komen gaat, toch wel een extra middenvelder wil hebben. En het is een beetje gevaarlijk natuurlijk, omdat mensen dan zeggen, ja, Diemers is weg, dus Hendricks is altijd beter. Ja, dan had je misschien nog wel 10, 15 spelers zo kunnen halen die betaalbaar waren. Maar nou, dit is een speler waarvan ik begrijp dat ze denken, ja, die kunnen we altijd inzetten in de Eredivisie. Dus als er straks wat gebeurt, Arsenus is geschorst, er is iets aan de hand, dan stellen we hem op. In verdedigend opzicht, in de laatste linie, kunnen we hem ook nog opstellen als daar problemen zijn. Dus ja, ze lossen de smalheid van de selectie op met hem, omdat hij op meerdere posities inzetbaar is.
Maar het is wel een beetje een plakband middenvelder toch? Dat zijn we toch al met elkaar eens. Het is niet de gedroomde oplossing.
Nee, het is niet zo dat nu iedereen naar de fanshop sprint voor de shirts van Hendricks. Helemaal niet. Maar goed, je hebt natuurlijk niet in een selectie 18 artiesten nodig. En dit is geen artiest, absoluut niet. Maar het is wel een jongen die heeft het Nederlands elftal gehaald. 1 keer weliswaar, maar toch het Nederlands elftal. Dat geeft een bepaald niveau aan. Hij heeft bij PSV best veel gespeeld. Spartak Moskou haalde hem, dat is ook geen koekenbakkersclub. Dus daar heeft hij het weliswaar niet gered, eerlijk is eerlijk. Maar ja, de Eredivisie is een stap lager. Kijk naar Guus Til, die mocht bij Spartak ook nooit meedoen. En kijk bij wat hij in de Eredivisie heeft gepresteerd. Dus ik denk wel dat het voor het niveau geen probleem is voor hem.
Nee.
Hij past zich gewoon makkelijk aan, denk ik. Dus dat heb je wel. Alleen, ja, het is inderdaad niet een speler waarvan je denkt... als supporter, hippie, poera, we hebben hem erbij. En ja, hij heeft ook nog een PSV-verleden. Dat is wat minder aardig, minder ernstig dan een Ajax-verleden voor veel supporters. Dus ik kan me voorstellen dat mensen niet toeterend door de straten rijden op dit moment. Maar ik denk wel, als je een succes wil hebben in een seizoen... dan heb je een aantal spelers nodig die je gewoon klakkeloos kan opstellen... zonder dat er zorgen over zijn. En zo'n speler is het volgens mij wel, ervan uitgaande dat hij fit is. En ik heb hem natuurlijk bij Spartak Moskou ook niet op de voet gevolgd. En ik zag het aantal optredens wat hij heeft gehad in één kalenderjaar is erg weinig.
Maar is altijd goed, een speler die je in de winterstop haalt op deze manier... daarvan weet je dat je een maand nodig hebt om hem echt wedstrijd fit te krijgen. Als je al geluk hebt dat hij daar is, hè, natuurlijk.
Ja, kijk, hij is nu op trainingskamp met Spartak. Dus je zou zeggen, als hij meetraint op het niveau van een ploeg als Spartak Moskou, dan moet je behoorlijk fit zijn. Dus ja, ik verwacht eerlijk gezegd wel dat Feyenoord hun huiswerk heeft gedaan. En dat ze denken dat hij snel inzetbaar is. En ik snap ook wel dat mensen zeggen, ja, het bord was van schoot. Met halen van Walemark en Trauner, noem alles maar op. En nu zetten we het er weer op, want al deze namen kennen we zelf ook wel. En dat snap ik ook allemaal wel. Maar je hoeft ook natuurlijk niet 18 keer volkomen te verrassen om een selectie samen te stellen. Feyenoord heeft gewoon een smalle selectie, heeft veel spelers laten gaan. Spelers die ze eigenlijk niet meer nodig hadden. Maar ja, je moet wel spelers terug hebben die je straks kunt opstellen als het nodig is. En daar is hij er wel één van. En nu zal ik, begrijp ik ook wel dat mensen misschien denken, is dit soms de makelaar van Jorrit Hendricks die we aan de lijn hebben? Zo wil ik het helemaal niet zeggen. En het is ook niet zo dat ik nou de komende weken naar de Kuip rijd en dat ik denk, zo, ik ga vanmiddag eens even lekker naar Jorrit Hendricks kijken. Helemaal niet. Maar ik snap wel dat je in dit soort types, waar je eigenlijk geen omkijken naar hebt, en zeker als die kan leven met een rol net buiten de eerste elf in eerste instantie, ja, dat je daar als ploeg zeker niet minder van wordt. Nee. En die huurconstructie is natuurlijk wel handig, want op het moment dat je er echt niet uitkomt met elkaar, of dat je denkt, ja, dit is het gewoon niet, of bij het publiek lukt het niet met die jongen, dat zou allemaal kunnen, dan kan je er weer vanaf.
Ja. Even naar een advertentie in de krant. Beste Kees, Ferry en RVC. Het ligt niet alleen aan Johnny of aan zijn spelers. Met daaronder heel klein geschreven, groet supporters van onze club die wel plompe bedden hard hebben en bekend zijn met de club en haar historie, dus ook met haar normen en waarden. Het ontslag van Johnny Jansen roept een hoop weerstand op. Verbaast je dat?
Ja. Nou, mij een beetje wel, want het is nou ook niet zo dat hij daar... Kijk, Heerenveen is een ploeg wat net onder de top schurkt. Net onder de...
Subtop, ja. Onderkant subtop. Ja,
ja. Ja. Nou ja, dat is hem natuurlijk niet helemaal gelukt. En ja, dan weet je als trainer, kun je ook een keer sneuvelen. En dat is het risico als je een clubman bent. En je gaat toch die stap wagen. Dan weet je uiteindelijk, sneuvel je een keer bij de club waar je zo van houdt. Ja, dat overkomt deze trainer. Nou, en ik snap de supporters wel, hoewel ik niet heel diep in Heerenveen zit. Maar ik snap wel dat die zeggen, ja, het ligt niet alleen aan de trainer. Dat klopt. Maar goed, ja, vaak begint het bij een trainer. En ik denk wel dat het gerechtvaardigd is om te denken dat je het op een andere manier moet gaan doen.
Maar zou het ook kunnen zijn dat hier een soort van, dat de Friezen denken, het is onze club. En het wordt nu geregeerd door mensen van buiten Friesland. En die bepalen nu dat deze club jongen weggaat. En dat daar de wrijving zit.
Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Alleen ja, deze clubjongen had zich moeten realiseren toen hij hoofdtrainer werd, zoals ik zei, dat dit kan gebeuren. En je weet ook, bij Heerenveen komen altijd periodes dat het wat minder gaat. En ja, daar moet je doorheen zien te komen. En anders ben je aan de beurt. En zo zijn er meer aan de beurt geweest. Maar ja, blijkbaar vinden de Friese supporters het bij Jan Olderikerink niet erg, omdat dat geen jongen van de club is. Zoals het destijds was. En bij Johnny Jansen misschien wel. Ik vind het vervelend voor hem, want ja, het is geen onvriendelijke man. Ze speelt ook helemaal niet zulke vervelend voetbal. Maar je weet, ja, in een seizoen in de Eredivisie sneuvelen er gewoon een paar trainers. En ja, Heerenveen ging niet heel geweldig. En dan heb je als club volgens mij toch wel het recht om op een gegeven moment te zeggen, we gaan een andere kant op. Ja. En dat mensen dan vinden, ja, het is een Fries. En er is nu een Rotterdammer die hem wegstuurt in de persoon van Ferry de Haan. Dan ja, dat mogen ze natuurlijk vinden, ieder zijn mening. Maar het is nou ook weer niet een donderslag bij helder hemel gekomen dat Johnny Jansen vertrekt bij Heerenveen, toch?
Nee, zeker niet. En als je dat dan gaat bespreken en verder gaat kijken, wie dan? Hè? Want je kan eigenlijk... Haal je nu de trainer al voor komend seizoen? Of ga je een tussenpauze halen voor die komende maanden? Want als je nu eigenlijk je trainer voor komend jaar kan halen, kan je al gaan werken aan de speelstijl voor komend jaar. Dat zou natuurlijk wel een voordeel kunnen zijn.
Maar er zijn natuurlijk veel, voor zover die nog niet zijn vastgelegd, maar er zijn natuurlijk veel trainers die van club veranderen. Dus Danny Buijs, Wormoed, best wel goede trainers die op de markt komen. Ik vraag me af of Wormoed wil wel in Nederland blijven werken. Ja. Maar er zijn natuurlijk Van Wonderen, dat soort jongens. Ja, dus zij kunnen volgens mij straks kiezen. Of misschien komen ze wel met een hele verrassende keuze. Ik weet niet of ze intern iemand op het oog hebben die ze aan het opleiden zijn geweest of iets dergelijks. Daar ken ik ze in alle eerlijkheid niet goed genoeg voor. Maar dat Heerenveen in een luxe positie zit, omdat het een club is waar veel trainers heel graag willen werken en veel trainers straks op de markt zitten, dat is wel duidelijk. Dus daar hoeven ze niet zo over in de war te zitten.
Maar is dat dan gebaseerd op het oude gevoel van wat Heerenveen was? Want ik bedoel, de laatste jaren heeft Heerenveen geen Europees voetbal gehaald. Het heeft geen sprankelende spelers meer voortgebracht. Dus het is ook een beetje het gevoel van vroeger, toch? Waar ze dan op teren.
Ja, dat klopt. Ze hebben nog wel een aantal spelers die ze toen dan toch nog hebben verkocht. En, met Ejuk en dat soort jongens, waar wel wat geld, Veerman nu ook weer, waar veel geld op is gegeven. Maar ze hebben op de ranglijst en in het bekervoetbal en zo hebben ze niet genoeg meegedaan om echt sprankelend te zijn.
Sprankelend, ja.
Ja, dus dat niet. Maar goed, dat zit er misschien wel in. Ik denk dat Heerenveen normaal gesproken tussen plaatsen 6 en 9 bivakkeert. Dus een enkele keer erboven en een enkele keer eronder. Maar het is de successen, daar heb jij helemaal gelijk in. Die liggen natuurlijk in een verder verleden. En ze halen af en toe wel wat geld op. Maar volgens mij is dat om de gaten weer een beetje te dichten. Net als deze miljoenen weer voor Veerman. Die Ejuken die ze toen hebben verkocht. Dus ja, vaak lukt het ze wel om te transfereren, maar blijkbaar niet om dat geld te herinvesteren in goede grote spelers. Maar als ze terug willen naar het verleden, dan snap ik wel dat ze nog teleurgestelder zijn over hoe het nu is gegaan. Maar of dat nog realistisch is, of het Heerenveen van destijds nog terugkeert, dat weet ik niet.
Ik denk dat wij de komende maanden veel verhalen gaan krijgen over we bouwen aan een nieuw Heerenveen, een nieuwe toekomst. Dat geeft ons een jaartje of twee, maar dan hebben we een nieuwe ploeg staan met een nieuw elan. Wat denk jij?
Ja, nou het is wel altijd onrustig natuurlijk. Hè, met al die mensen die nog boven die club hangen. De Foppers en de Riemen van de Velders en noem ze allemaal maar op. Dus het is ook nooit een heel makkelijke club, denk ik, om te werken. En die Johnny Jansen was natuurlijk wel een van hun. Tenminste, daar ga ik van uit. Dus dat had hem misschien wat meer krediet kunnen opleveren. Maar we weten het allemaal in de voetballerij. Als het een paar keer fout is gegaan, dan sneuvel je. Ja. En dat weet je als je tekent. Daar vaak zit er ook een compensatie in je salaris. Dus het is allemaal heel vervelend. En Johnny Jansen zal heus wel weer ergens aan de bak komen. Maar helemaal onterecht of vreemd vind ik het ook weer niet.
Nee, snap ik ook goed. Nou, we gaan morgen verder praten wat er met voetbal is gebeurd. Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast, dan met Johan Inan. Kunnen we onder andere bespreken hoe Ajax nu om moet gaan met Brobbie en wat daar moet gaan gebeuren de komende weken. Wat wil je nog zeggen?
Nou, nog één dingetje, Feyenoord. Ja? Of het afscheid van Wim Jans is zaterdag, de 29e. Ja. En Feyenoord gaat volgens mij ook een manier verzinnen waarop de supporters afscheid konden nemen. En ik kan me herinneren, Koen Moulijn, over die Erasmusbrug. Ja. Dus dat gaat nog wel wat opleveren. Want als Koen Moulijn de grootste was, zat Wim Jansen er kort achter.
Ja.
Dus, en Feyenoord is natuurlijk wereldkampioen in het eerbetoon geven aan oud spelers.
Zeker, bij Gian gezien.
Gian afgelopen tijd. Ja. Dus als je op zaterdagmiddag denkt, ik ga eens even op mijn gemak. Hou niet van voetbal, ik heb nog nooit van Wim Jansen gehoord. Ik ga eens even lekker door de stad heen wandelen. Dan zou het kunnen dat er een kolonne aan fans tegenover je komt te staan die afscheid willen nemen van Wim Jansen.
Heldere boodschap als je zaterdag wil gaan shoppen in Rotterdam, dat je weet wat er eventueel kan gebeuren vanuit het hele land. Goed, Mikkels, dank voor nu. Morgen een nieuwe AD Voetbal podcast, dan met Johan Inan. Graag tot dan.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.